Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder met de studie. En ik heb voor de pauze eventjes een herinneringtje meegegeven over de uitspraak die we tegenkomen in het boek Openbaring. Zij die zeggen dat zij Joden zijn. Dat lezen wij in Openbaring 2, vers 9. Wat gezegd wordt aan de boodschapper van de gemeente van Smyrna. En die zeven gemeentes, dat is niet de gemeente het lichaam van Christus, maar dat zijn Joodse christengemeentes die er in de eindtijd daar in die plaatsen zullen zijn. Er is bekend bijvoorbeeld uit verschillende goede bronnen, die redelijk dicht nog bij het begin van redelijk dicht bij het begin van het ontstaan van de gemeente liggen, die hebben ook gezegd dat er in Thyatira, als ik het goed zeg, geen christengemeente was op het moment dat Openbaring geschreven werd. En dat heeft toegeleid dat het vrij lang duurde voordat het boek Openbaring in de kerkelijke kanon kon worden opgenomen, juist omdat er twijfel was over het boek Openbaring, juist vanwege onder andere dat er toentertijd in Thyatira geen gemeente was, geen christelijke gemeente. Maar in de eindtijd, dit zijn zeven Joden-Christengemeentes die er in de eindtijd zullen zijn in dat Aziatisch Turkije, hè, zoals we dat nu kennen. En er wordt een boodschap afgegeven aan de boodschapper van de gemeente in Smyrna, en dat is het huidige Izmir. En u ziet daar een plaatje van, als u daar komt, dan kunt u dat ook aantreffen, het oude Smyrna, de ruïnes. En daartegen wordt gezegd, en ik ken de lastering uit hen die zeggen dat van zichzelf Joden te zijn, en zij zijn het niet, maar zijn de synagogen van de Satan. Dat is nogal een merkwaardige uitspraak van, ja, waar gaat dit over, zou u dan denken. He, die mensen die zeggen van zichzelf Joden te zijn, maar zij zijn het niet. En wat daarvan verder gezegd wordt, is erg duidelijk, denk ik. Dat is niet het correcte leerhuis, maar het is een leerhuis van de tegenstander. Dat is heel ernstig, natuurlijk. En dat zal ook een punt zijn van natuurlijk de misleiding van de eindtijd. Hè. En daarom wordt dit ook tegen die Joodse christenmensen die er dan zullen zijn, wordt dit ook gezegd. Die kunnen dat ter harte nemen. Dan gaan we even terug naar de geschiedenis. In de geschiedenis. Er was in de geschiedenis een rijk, dat heette het Rijk van de Khazaren. En u ziet hier op het kaartje, dat is daarbij de Caucasus. Zeg maar Centraal-Europa, Azië, dat gebied. En dat noemde men een Khaganaat. Khaganaat. En de koning van die Khazaren, als die leider was of koning was, dat heette ook een Kagan. Kent u de Joodse achternaam Kagan? Ja, hè? Kagan ook. Kagan ook. En dat is daar mede van afkomstig. En dat is een stuk geschiedenis. Dat rijk ontstond, zeg maar, vanuit een Turkse stam. En die werd groter. En plus minus 650 na Christus was het dat oranje gedeelte. Volgens dit kaartje, ik heb het van Wikipedia genomen. En in 750 is het oranje gedeelte en in 850 het gele gedeelte. Dus dat rijk breidde zich toen aardig uit en daarna zwakte het weer af. Want ook zoals u weet, vanaf de 7e eeuw kwamen het Mohammedanisme of de islam kwam erg op. Hè. In de 7e eeuw had je Mohammed, die stichtte de islam of de Mohammedanisme. En dat verspreidde zich heel erg snel. Dat was een hele agressieve, zich verspreidende religie. En daar kreeg dit rijk dus ook last van. En op een gegeven moment bekeerde koning Bulan, dat was de tweede koning, de tweede grote koning van de Khazaren, die bekeerde zich tot het Jodendom, om het zo maar te zeggen. En dat is een opmerkelijk gegeven wat toch wel door de meeste historici wordt gezien. En u ziet dat ook terug in de namen die vervolgens de koningen van dat Khazaarse Rijk kregen. Dat zijn daarna allemaal Bijbelse namen. Obadja, Zacharia, Een andere historicus zegt daarvan Hiskia, maar goed. Dan Manasse, Benjamin, Aaron, Jozef. Er zou mogelijk de laatste echt grote koning daar geweest kunnen zijn. En dan daarna heb je David. En dan zien we dat het weer teruggaat in de andere naam Georgios. Dus dan zien we het in feite het einde van de hoogtij van dat Chazaarse Rijk. En dat het wel degelijk daar is gekomen, om het zo maar te zeggen, het Jodendom, blijkt uit een Chazaarse munt waarin afgedrukt is, Mozes is de boodschapper van God. Terwijl de munten in die tijd en die omgeving werden allemaal met de inscriptie Mohammed is de boodschapper van God. Maar dit is heel opmerkelijk en dit is echt een authentieke gevonden munt waarin dit echt zo vermeld staat. Dus dat wil dus zeggen, en deze is dus afkomstig uit het Rijk van de Chazaren, dat wil dus zeggen dat er daar wel degelijk een omkering is geweest naar het Jodendom. Dat volk heeft zich als het ware door die koning die zich bekeerde tot het Jodendom, is dat volk ook daartoe bekeerd. Dat is een bekend gegeven, u kunt dat in allerlei Wikipedia en allerlei andere historici kunt u dat nazoeken. En dan daarnaast zijn daar ook de Ashkenazim. En dat is een wat geschiedkundig probleem. Want de Ashkenazische Joden, zoals u weet, dat is eigenlijk de grootste groep binnen het Jodendom. En daarnaast heb je ook de Sefardische Joden. En in Israël zelf, in de staat Israël zelf, is dat ook voortdurend een clash. En de Ashkenazim hebben vaak dan de overhand en de Sefardim, die worden vaak, moet ik toch wel zeggen, als ik het voor zich, ja, toch wel minder geacht, moet ik zeggen, gediscrimineerd door. Dat is een stuk onderlinge strijd die daar is in Israël zelf. Eén van de, want Israël, daar de samenleving, is heel erg verdeeld hoor. En de bekend Joods gezegde is ook, wat de Joden zelf zeggen, als je twee Joden hebt, heb je drie meningen. Dus wat dat betreft, dat zien we ook in Israël terug, in allerlei politieke partijen, splintergroepen binnen de politiek. Dus het is allemaal heel ingewikkeld daar. Maar die Ashkenazim, die worden genoemd in Jeremia 51, vers 27. En dat hoofdstuk in Jeremia, dat voorzegt de ondergang van Babylon. Dus dit is nog profetisch. En dat hoofdstuk begint ook met Lev Kamai. Dat is een uitdrukking, dat betekent het hart van de tegenstander of het hart van de vijand. Lev Kamai, daar begint Jeremia 51 mee. En dat gaat over Babylon, want die hoofdstukken, 49, 50... 51 van Jeremia, gaan profetisch over de ondergang van Babylon. We hebben dat destijds in de studies Openbaring ook uitgebreid met elkaar gelezen. En in dit vers, daar wil ik toch even op inzoomen, omdat daar die Ashkenazim ook genoemd worden. Daar staat, hef een banier in de aarde, blaas de bazuin onder de natiën, heilig natiën tegen haar, en dat haar is dan, verwijst dan naar de stad Babylon. Roep koninkrijken tegen haar, Ararat, Mini en Ashkenaz, en stel tegen haar een overste aan, doe paarden oprukken als ruige jonge sprinkhanen. Dus daar is een duidelijke sprake ook van dat er strijd gevoerd moest worden, paarden worden genoemd. En Ararat, nou dat weet u wel, dat gebergte Ararat ligt in het huidige Aziatische Turkije, dus ook ten noorden van Israël zeg maar, Mini. De meeste uitleggers zijn het wel over eens en historici dat wijst naar waarschijnlijk Armenië. Dus ook een gebied ten noorden van Israël. En dan heb je Ashkenaz en dat is dan ook een gebied waar een van de groepen van Israël op een gegeven moment terecht is gekomen. En dan hebben we het over, laten we zeggen, een deel van de 10 stammen die ooit weggevoerd zijn door het Assyrische Rijk. Die zijn daar mogelijk terechtgekomen en rond die tijd zijn zij ook opgekomen, wat meer opgekomen zeg maar, die Ashkenazim. Nu zit er een probleem in de historie, dat men, sommigen beweren heel stellig dat de Ashkenazische Joden afkomstig zijn van de Chazaren, maar dat heb ik niet kunnen verifiëren, die bewering, heb ik niet kunnen staven, dat heb ik niet kunnen terugvinden. Bovendien, omdat er ook op een gegeven moment genetisch onderzoek is gedaan naar die Ashkenazim. En dat genetisch onderzoek wees uit dat zij dat daaruit niet hard gemaakt kon worden dat ze afstammen puur van de Khazaren. Dus dat is een punt waarvan je toch moet zeggen, ja, het is lastig om dat één op één zo te zeggen. Wat wel gebeurd kan zijn, is dat, en dat is een beetje mijn conclusie na heel wat leeswerk, dat er een vermenging is gekomen tussen de Khazaren en de Ashkenazim. En dat mogelijk door toedoen van die Ashkenazim, die koning Bulan zich tot het Jodendom bekeerd heeft, dat zou kunnen. En dat daar een vermenging is opgetreden en dat van daaruit men later ook is gaan trekken naar, ja, is men ook mede terechtgekomen in Oost-Europa en dergelijke. Want heel veel van de Joodse mensen die omgekomen zijn in de Holocaust, die kwamen uit Oost-Europa, zoals u weet. Hè, uit Polen en Oekraïne en noem die landen allemaal. Hè. Nou, dat zijn heel veel Ashkenazim. Die zijn dus omgebracht in de verschrikkelijke vernietigingskampen van de nazi's. En deze ontwikkeling is dus gebeurd in, nou ja, de 7e tot de 10e eeuw AD. En ja, goed. Ik zou zeggen, als u daar meer van wil weten, ga op onderzoek uit. In Wikipedia kunt u de nodige informatie vinden en anders in historische boeken. Maar dat brengt mij bij de volgende bijzondere figuur uit het verleden. Dat was een zekere Sabbatai Zevi. En zijn naam betekent Saturnus. En Saturnus wordt ook wel gezegd, dat is die planeet Saturnus is een aanduiding van de tegenstander. En Zevi betekent dan berggazelle. En dat was een, naar men zegt, een Joodse man die zwarte magie bedreef. Maar dat, ja, dat komt wel eens, ja, de tovenaar. Kennen we die uit de Bijbel? Handelingen? Elimas, de tovenaar? Ik bedoel, ja, dat was ook een Joodse man, die was tovenaar. En die was dus ook kennelijk met magie bezig, dus ja. Zelfbenoemde Messias. Hij zei van zichzelf dat hij de beloofde Messias was. En er was in die tijd, 1666, benoemde men hem en hij zichzelf tot de Messias van Israël. En hij is geboren in Smyrna. En toen ik dat las, vond ik dat toch wel een beetje opmerkelijk. Omdat we net die uitspraak hebben gelezen, die wordt gezegd aan de boodschappen van de Ecclesia in Smyrna. Dus die vond ik wel opmerkelijk, maar goed, voor wat het waard is. Mogelijk is hij Ashkenazisch. En ook dat is een probleem, want de ene Joodse encyclopedie zegt dat hij Ashkenazisch is en de andere Joodse encyclopedie zegt dat hij Sephardisch is. Dus ook daarin hebben we geen zekerheid. Hij was wel een, zeg maar, een rabbi en hij was een kabbalist en was bezig met de mystieke kabbala van Luria. Luria is een hele beroemde kabbalist uit het verleden. Een van de beroemdste. En daar was hij nogal door beïnvloed, deze man. En hij leerde dat zondige daden, in heel merkwaardige leer, dat zondige daden in de Messiaanse tijd veranderd worden in rechtvaardige. En dit onrecht leidde er dan toe dat men bewust ik heb tussen aanhalingstekens gezet, de Joodse geboden, het gaat natuurlijk om de Torah, hè, en vooral om de 10 woorden, dat men dus bewust de 10 woorden ging overtreden. Dat is heel merkwaardig dat iemand die zichzelf benoemt als een Joodse Messias, dat hij dit leert. Heel tegenstrijdig. En dit is figuur die wel wat bekender is geworden, omdat hij toch wel een behoorlijke aanhang kreeg. En dan gaan we naar een navolger, daarom noem ik deze Sabbatai Zevi. Een navolger van deze Joodse zelfbenoemde Messias, dat was Jacob Jozef Frank, die geboren werd 50 jaar na het overlijden van die Sabbatai Zevi. En dat was een Pools-Joodse, sabbatistische, dus beïnvloed door die vorige leider. En zijn vader was sabbatist en ook deze man die bedreef zwarte magie. Dus dat was, zeg maar, ook zo'n tovenaar, hè, zo'n Elimas, zeg maar. En hij beweerde de reïncarnatie van Sabbatai Zevi te zijn. En zelfs heeft hij beweerd, naar men zegt, dat hij de reïncarnatie van aartsvader Jacob was. Zover ging hij zelfs. Onder invloed, hij stond onder invloed, en dat noemde men dan het frankisme, en hij stond onder invloed van het sabbatisme van Sabbatai Zevi. En we kunnen gerust tegen elkaar zeggen, dat is de wetteloosheid. He, dat is de totale wetteloosheid, het losgeslagen zijn, de losbanderheid enzovoort. En die frankisten die namen ook deel aan de Franse revolutie. En u herinnert zich, als u de geschiedenis van die Franse revolutie een beetje kent, maar misschien is dat allemaal weer weggezakt hoor, van de middelbare school in 1792, toen was de revolutie 3 jaar aan de gang, kreeg je het zogenaamde schrikbewind van Robespierre. En die behoorde bij de Jacobijnen. En de Jacobijnen die werden vernoemd naar een bepaalde kerkgebouw daar, een soort Jacobskerk. En in dat schrikbewind, dat keerde zich vooral tegen de christenen en keerde zich tegen de adel, zeg maar. En toen kreeg je de regering van de terreur, zoals het dan wordt genoemd, hè, de guillotine, weet u wel. Verschrikkelijk, afschuwelijke tijd. En naar men zegt, heeft dat frankisme die groep van Robespierre beïnvloed. Die stond onder invloed van de frankisten, om het zo maar te zeggen, op de achtergrond. Daarom even een stukje geschiedenis over waar het vandaan komt. En ze zagen Napoleon als de mogelijke messias. En frankisme, en dan wordt het nog ernstiger, is een, in wezen een vorm van satanisme. En dat heeft invloed op via een zeer kleine groep. En dan komen we bij wat nu speelt, ook op het politieke gebeuren in Israël. Zelfs daar. Dus dat gaat heel ver. En als we kijken naar het zionisme, daar moet je ook goed naar kijken, wat is nu precies zionisme? Want voordat je dat voor je idee goed hebt ingevuld, wat het werkelijk is, ja, dat kan op verschillende kanten bekeken worden. En ook deze vlag van Israël, die kun je ook op verschillende manieren bekijken. En er wordt gezegd dat men er zo naar kijkt dat de ene blauwe streep is de rivier de Nijl en de andere blauwe streep is de rivier de Eufraat. Dus daarin zit dan zeg maar die hele Groot-Israël-gedachte, hè? Die zou dan vervat zijn al in deze vlag. En die Davidster, goed, daar zijn ook verschillende opvattingen over, maar dat laat ik voor nu dan even liggen voor wat het is. Er wordt van oudsher gezegd dat dat de Davidster is, goed. Maar men beoogt, er zijn groeperingen die wel degelijk ook die Groot-Israël-gedachte nastreven. Op dit moment, ook in Israël actief. En daar wil ik dan toch even met u naar kijken, dat u wat meer idee heeft wat daar speelt. Kijk, het echte godsdienstige vanuit de Bijbel, dat is wat wij zien, is dat Israëls herstel komt als de Messias Jezus zijn voeten zet op de Olijfberg. Dat is echt Israëls herstel. En dat is als het ware het ware Bijbelse, als je het zionisme wil noemen, dat is het ware Bijbelse zionisme. Nou is er ook een religieus zionisme, waarin men als rabbijnen niet Jezus erkent als de komende Messias, maar waarin men wel de Messias verwacht. Dus er zijn rabbijnen die zeggen, ja, deze Joodse staat erkennen wij niet, en die zijn heel fanatiek. Die erkennen wij niet, want het kan pas wat worden als de Messias komt. En hebben ze gelijk. Ze hebben gelijk daarin. Hè? Het kan pas wat worden als de Messias komt, hoewel zij niet Jezus als hun Messias beleiden. Zij verwachten iemand anders. Nou, die komt ook. En die zullen ze dan ook aanvaarden. Dat is het religieuze zionisme. En zij baseren zich op Tenach en vermoedelijk ook op de Talmud. Dat kan bijna niet anders als je rabbijn bent. En dan hebben we het politieke zionisme. Dus dat is ook zionisme. Dus dat is het verlangen waar ik het voor de pauze over had. Hè. 1898, dat zionistische congres, zo werd het ook genoemd, hè, in Basel. Dat was het verlangen van wat Theodor Herzl in zijn boek De Judenstaat heeft uitgeschreven. En wat later dus onder... wat later bewaarheid is geworden onder de Ben-Gurion enzovoort. Hè? Dat is allemaal geschiedenis. Maar binnen dat politieke zionisme, en dan wordt het misschien nog wat moeilijker, wat lastiger. Binnen dat politieke zionisme heb je ook een revisionistische tak. Dus die willen als het ware een stuk herziening van het gewone politieke zionisme waarin men via overleg en via een VN-beslissing is ook de Joodse staat tot stand gekomen enzovoort. Hè. Dus dat is het politieke zeer mis met praten en op die manier verder willen komen. Maar deze revisionisten, dat was een bepaalde groep binnen de Zionisten, die wilden het Joodse thuisland sneller realiseren, mede door militair geweld. En in de tijd van de oprichting van de Joodse staat was er ook bijvoorbeeld de Irgun actief. Hè? Misschien kent u dat wel, hè? De Irgun. Dat was de militaire, een paramilitaire tak die ook aanslagen pleegde op de Britten. Want Israël kreeg, het was eerst Brits mandaatgebied waar Israël was. En dat werd, dit stuk werd dan toebedeeld aan Israël, hè, in die VN-beslissing. Maar de Irgun die pleegde ook aanslagen tegen de Britten, en daar waren de andere politieke Zionisten waren daar helemaal niet mee eens. Dus daar was verdeeldheid. Zij wilden dus mede door militair geweld dat realiseren, dus sneller en feller. En zij stonden onder invloed van een zekere Jabotinsky. Dat was een Russische Jood die, die dat idee had van het moet op een snellere manier kunnen. We moeten dat niet alleen door middel van de gewone politieke weg, maar we moeten dat ook doen, bewerkstelligen door middel van meer revolutionair, via militair geweld. En ze hebben ook heel wat aanslagen op hun geweten staan, die Zionisten. Om iets te zeggen, de vader van Netanyahu was assistent van deze Jabotinsky. Dus Netanyahu zit waarschijnlijk op de lijn van het revisionistische Zionisme. En misschien kunnen we daaruit wat meer verklaren hoe men te werk gaat. En Begin, Shamir, Sharon, die zaten ook op die lijn. En die maakten deel uit van de Likud-partij. Dus dan heeft u een idee van hoe zo'n zionistische stroming, hoe dat verdeeld kan zijn, hè, en hoe men dan bezig is. En dan komen we ook, toch komen dan die zogenaamde frankisten om de hoek kijken, want die revisionistisch zionisten en frankisten die erg rijk zijn, want het frankisme heeft wel doorgewoekerd, frankisten die erg rijk zijn, die bepalen op dit moment, zo lijkt het, de agenda van Israël om een groot Israël te bouwen. En in dat kader moeten we misschien ook wel zien die Abraham-akkoorden. Dat men met al die landen aan het spreken is, omdat, en zo heeft men ook, zo zijn er ook oorlogen gevoerd in de tijd. De oorlog tegen Irak bijvoorbeeld, en Afghanistan, en meer landen, Syrië, waar ruim 10 jaar geleden al werd gezegd, intern, bij de grote vriend van Israël, Amerika, werd gezegd in Syrië moet een regimeverandering komen. Nou, die regimeverandering is er nu gekomen, Assad is weg. En nu willen ze ook dus met Syrië gaan spreken. Zo werkt dat, even ook heel kort gezegd. Hè. En zij bepalen waarschijnlijk nu op dit moment die lijn om een groot Israël te bouwen, vanaf de Nijl tot aan de Eufraat. Maar dit is een bouwen van een groot Israël. Dit is wel de belofte van Abraham, die aan Abraham gegeven is, zeker. Alleen zij willen dat bouwen zonder God, zonder de Messias. Ze willen dat zelf bewerkstelligen. Dat is het punt. He, ze willen dat. En wij zeggen dan van ja, oké, het is de belofte die aan Abraham gegeven is in Genesis 15. En Israël zal dat gebied ook hebben in het komende koninkrijk, zeker. Alleen nu willen ze het bewerkstelligen op eigen houtje, zonder God. Nu is er nog steeds, hè, zoals Ezechiël dat ook zegt, een dal van dorre doodsbeenderen. Het volk is nog niet wedergeboren. De Heilige Geest is nog niet in hen gekomen om hen te doen wedergeboren worden. Nee, ze willen het allemaal nog zelf bewerken, zonder, in feite zonder God. Dat is het punt, hè, waar we tegenaan kijken. En binnen dit geheel zijn er dus die van de synagoge van Satan zijn. Want dat lijntje van die Zevi en Frank enzovoort, dat lijntje, daarvan is heel onduidelijk of dat wel echt Joden zijn. Want wie zal in deze tijd zeggen wie echt de Jood is? Wie kan de afstamming vaststellen vanaf de aartsvader, hè? Vanaf Jacob, die 12 stammen. Wie kan dat vaststellen? Dat is heel moeilijk. En natuurlijk, straks zullen die 144.000 er zijn, 12.000 uit elke stam, zeker, maar dat zal God zelf doen, die weet het. God zelf weet het, natuurlijk. Alleen nu is het heel onduidelijk. En er zijn er die zich dus voordoen of zeggen van zichzelf, ik ben een Jood, maar in feite ze zijn in feite dat niet, hè? En dat, daarvan zegt dus de Openbaring, die behoren bij de sjoel van de tegenstander, bij de synagoge van de tegenstander. En die hebben invloed nu op dat Israël wat men nu zo krachtig wil uitbouwen, hè, tot in feite een groot Israël. Want dat is toch heel nadrukkelijk waar men mee bezig is. En hele rijken, hè, ik noem hier een aantal frankisten die erg rijk zijn, hè, dat is dus maar een hele kleine groep binnen Israël. En wat de huidige regering doet, daar is ook niet lang het iedereen mee eens, hoe begrijpelijk dingen ook kunnen zijn. Maar er zijn massale protesten nu tegen de regering Netanyahu. En dat is niet van vandaag of gisteren, maar dat is al van eerder. Dus binnen Israël is men ook heel erg verdeeld over hoe die dingen aan te pakken. En natuurlijk, de gebeurtenissen van 7 oktober destijds, het is verschrikkelijk. En er zijn nog steeds gijzelaars daar in Gaza gevangen. Het is verschrikkelijk. Alleen men is erg verdeeld hoe men dat verder moet aanpakken. Dus dat is gewoon heel erg moeilijk en we hebben te doen met, ja, met die families die daarmee te maken hebben. Natuurlijk, het is akelig, het is verschrikkelijk en oude wonden van de Holocaust worden weer open en noem alles maar op. Het is verschrikkelijk en ja, maar dit zijn de ontwikkelingen die ook gaande zijn. En misschien is het, dacht ik vandaag, even goed om dat even aan te stippen met elkaar. Even daarnaar te kijken, want die hele rijken, die hebben in de tijd, bij de oprichting van de staat Israël, ook grote stukken land gekocht. En die stukken land, die, nou ja, daar kunnen ze nu dan gebruik van maken. En dat hele Israëlische Hoge Rechtshof, ja, dat is er niet zomaar gekomen, maar dat is gefinancierd. En dat ziet er wel op een bepaalde manier uit. Ik weet niet of u dat wel eens heeft bestudeerd, hoe dat eruit ziet allemaal, die gebouwen, hè, van het Hoge Rechtshof. Maar dat ziet er heel vreemd uit. En dat wijst in een bepaalde richting. Heel duidelijk, dat is niet te ontkennen. Dus daarin zie je die invloed van, laten we zeggen, op de achtergrond van een hele kleine groep, maar die wel heel krachtig is en die veel invloed heeft. Dat wel. En als u mij vraagt op dit moment, dan zouden we daarin een stukje van die, ja, die Joden die zeggen dat ze geen Joden zijn, maar zijn synagogen van de Satan. En dat wordt ook tegen Philadelphia gezegd, die andere gemeente. Zie, ik heb sommigen uit de synagoge van de Satan gegeven die zeggen van zichzelf Joden te zijn. En zij zijn het niet, maar zij liegen. En daarmee misleiden zij de andere Joodse mensen. En dat is natuurlijk heel akelig. En vandaar dat daar nadrukkelijk op gewaarschuwd wordt, hè, tegen in Openbaring. Dat de Joden-Christengemeentes dat in de tijd, hè, in de eindtijd, zich goed ter harte zouden nemen. Goed, en dan wil ik vandaag afsluiten met de twee getuigen. Wie zijn de twee getuigen? Uit Openbaring, want daar wordt ook altijd over gesproken. En dat is natuurlijk toch een bijzonder gebeuren wat daar in de eindtijd zal zijn. Waarschijnlijk in de tweede helft van de jaarweek zullen zij optreden. En dat zegt Openbaring 11 vers 3. En ik zal geven aan mijn twee getuigen dat zij zullen profeteren 1260 dagen omhuld met rouwkleding. En dat is bijzonder dat hier gesproken wordt over dagen, want een dag heeft te maken met licht. En het getuigenis wat zij geven is natuurlijk ook licht. Want zij spreken daar in die bijzonder donkere tijd van de tweede helft van de jaarweek, spreken zij de woorden van God. En ze zijn niet te stoppen. 1260 dagen lang krijgen ze daar de gelegenheid voor en zij mogen dan optreden en zo. Ja, Zacharia heeft daar een mooie uitdrukking voor, dat het zijn de twee olijfbomen, hè? Twee olijfbomen, twee getuigen, die namens Yahweh getuigen. En dat zullen zij ook doen in die hele donkere tijd, waarin grote verdrukking is, waarin die aanbidding aan hen wordt opgelegd van de tegenstander, en zij zullen dan spreken. En dat zal natuurlijk de woede wekken van heel veel mensen op deze wereld, en vooral van het beest. 1260 dagen, hè, let op dagen, want diezelfde periode die wordt ook benoemd in Openbaring onder andere als 42 maanden. Maar dan gaat het om de maan, maanden, en dan heeft het te maken met de maan, ja, duisternis. En dat wordt gezegd als daar de grote verdrukking is, als daar die, hè, de overheersing is door de tegenstander, dan wordt die uitdrukking 42 maanden gebruikt. Als aanduiding dat het daar gaat om een stuk duisternis wat die brengt. Hè, dus daarin is de schrift heel nauwkeurig. Hè? Kijk, en deze getuigen die hebben bepaalde volmachten. Die ene getuige, of een van de getuigen mogelijk, deze hebben de volmacht de hemel te sluiten, opdat geen regen regent in de dagen van hun profetenwoord. En dat is, dat gebeurde bij Elia, hè? Die bad de gebed, zegt Jacobus, en het regende, 3,5 jaar lang regende het niet. Wij hebben nu al een paar maanden droogte hier in ons landje, maar we hebben zat water, dus ja, we maken ons geen zorgen, hè. En anders, daar reden we nog langs toen we hierheen reden, was een agrariër, die was de zaak aan het beregenen, want dat moet je dan doen, hè, voor je gewassen. Wil de gewassen niet verdrogen, dan moet je, als het wat langer droog is, moet je ze beregenen. Nou, er is zat water in Nederland, dus dat kan prima. Maar 1260 dagen lang, 3,5 jaar, is best wel een tijd, hè. En die getuigen die komen dan en ja, men zegt dan, ja, Elia komt. Maar ja, de vraag is of dat Elia zelf is. Hè. Er wordt vaak gedacht van, ja, Elia deed dit, dus Malachi zegt, hè, dat voordat de dag van de Heer aanbreekt zal Elia komen. Maar de Heer Jezus, men vroeg aan de Heer daarnaar en toen zei hij van Johannes de Doper, hij is Elia, hij was mijn voorloper. En met andere woorden, de Heer lichtte dat wel toe. Hij kwam in de geest en de kracht van Elia. Maar de Heer zei wel, even heel kortweg, hij is Elia die komen zou. Dus als er later nog een getuige komt die in de geest en de kracht van Elia komt, voordat de dag van de Heer aanbreekt, ja, dat kan heel goed. Dat hoeft niet per se Elia zelf te zijn. Kijk, want wat was er met Elia aan de hand? Men zegt dan vaak van ja, Elia is ten hemel gevaren, dus die is toen naar de hemel gegaan en die komt dan weer terug op aarde. Die wordt dan door de Heer weer op de aarde gezet. Maar is dat nou zo, als we de schrift raadplegen, is het nou zo dat Elia naar de hemel is gevaren en dat hij daar nog steeds is? Nou, gaan we even kijken. 2 Koningen 2 vers 11, wat daarvan staat. 2 Koningen 2 vers 11. En even voor de omwille van de tijd lezen we alleen het 11e vers. U weet wel, Elisa en Elia. Het gebeurde terwijl zij al sprekend verder gingen, zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beide scheiding maakte. En zo voer Elia in een storm op naar de hemelen. Meer wordt er niet gezegd. Wordt alleen gezegd dat hij opvoer naar de hemelen. Dat is wat Elisa zag. Er wordt hier ook niet daadwerkelijk gezegd dat hij uiteindelijk in de hemel kwam. Maar hij werd op dat moment weggevoerd met die vurige paarden en die vurige wagen naar de hemelen. Hè. Hij steeg op naar de hemelen. Zo staat het er. En wat zegt de Heer in Johannes 3... Want dan moeten we toch even dat lijntje met elkaar even langslopen. In Johannes 3, wat zegt de Heer daar? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neerdaalt, de Zoon des mensen die in de hemel is. Hey. Dus als dit hier zo staat, dan kunnen we niet zeggen dat Elia of David of wie ook in de hemel is. Want dit wordt hier gezegd, hè, toen de Heer op aarde rondwandelde, dat niemand opgevaren is naar de hemel, daadwerkelijk in de hemel terechtgekomen is. Alleen de Zoon des mensen, later. Dus dat kan Elia niet zijn. Nou, nu was Elisa profeet tijdens koning Jozefat van Juda. En na Jozefat kwam koning Jehoram, die werd koning van Juda. Dus dat was na de tijd, of misschien nog even ten tijde van Elisa. Maar zoals u weet, Elisa was de opvolger van Elia. Dus daar was al tijd overheen gegaan. En dan komen we in 2 Korinthe 21 een schrijven tegen van notabene Elia. Dus met andere woorden, Elia was kennelijk gewoon op aarde nog, te midden van het volk, en schreef een brief aan de betreffende koning. Laten we maar even met elkaar lezen. 2 Kronieken. 2 Kronieken 21. Dan lezen we eerst vers 1. En Jozefat was koning van Juda, ging te rusten bij zijn vaderen en werd bij zijn vaderen begraven in de stad van David. En zijn zoon Jehoram werd koning in zijn plaats. En dan gaan we naar vers 12. Omdat hij ernstige afgoderij instelde. Vers 11. 2 Kronieken 21 vers 11. Ook maakte hij offerhoogten op de bergen van Juda en liet de inwoners van Jeruzalem hoererij bedrijven en hij verleidde Juda. Toen kwam er een schrijven bij hem van de profeet Elia. Zo zegt Jahwe, de God van jullie vader David, omdat jullie niet in de wegen van jullie vader Jozefat en in de wegen van Asa, de koning van Juda, gegaan bent, maar gegaan bent in de weg van de koning van Israël, omdat u Juda en de inwoners van Jeruzalem hoererij hebt laten bedrijven, zoals het huis van Achab hoererij heeft laten bedrijven, en u bovendien uw broers, uw familie hebt gedood, die beter waren dan u, zie, daarom gaat Jahwe u treffen met een grote plaag onder uw volk, onder uw eigen kinderen, onder uw vrouwen en onder al uw bezittingen. En u zult zelf door een zware ziekte getroffen worden door een ziekte aan uw ingewanden, totdat u tenslotte uw ingewanden naar buiten komen vanwege de ziekte. Verschrikkelijk. Maar hier kondigt Elia, de profeet Elia, dus aan op grond van de afgoderij en de hoererij in Israël die door de koning notabene werd aangezet. Om daar, ja, daar kwam vergelding op en daarvoor schreef Elia deze brief aan koning Jehoram. Met andere woorden, Elia was toen nog gewoon te midden van zijn volk. Hij was niet in de hemel. Hij was te midden van zijn volk en schreef een brief. Dus of het dan Elia is, nou, de gewone gang is natuurlijk, Elia is overleden en is verzameld tot zijn voorvaderen, zeg maar, tot de andere profeten en wacht nog op het moment van de opstanding. En ze hebben volmacht, wordt er dan gezegd in Openbaring 11, vers 6b, en ze hebben de volmacht over de wateren om ze te veranderen in bloed en de aarde te treffen met iedere slag, zo dikwijls als zij ook maar zouden willen. En dan moeten we denken aan Mozes, want Mozes die kon water veranderen in bloed. Hè, dat was een van die plagen in Egypte. En deze twee getuigen die zullen ook die volmacht hebben. Dus er wordt gezegd, er wordt gedacht door mensen dat dan die andere getuige Mozes is. Wordt gezegd, hè? Wordt gedacht. Maar hoe zit dat nou met Mozes? Nou, Deuteronomium stelt vast dat Mozes stierf. Hij mocht het beloofde land niet binnengaan. Jozua mocht het volk het land binnenleiden. En niet Mozes. Mozes stierf. Deuteronomium 32 die zegt dat heel duidelijk. Dat is toen Mozes klaar was met zijn slotrede tot het volk. Deuteronomium 32. Ik denk, niet helemaal, waarschijnlijk Deuteronomium 34, pardon. Nee, het staat hier niet goed op, het is Deuteronomium 34, pardon. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in het land Moab, overeenkomstig het woord van Jahwe. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beet Peor. En niemand weet waar zijn graf is tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakte van Moab 30 dagen. Toen waren de dagen van het bewenen van de rouw van Mozes voorbij. Dus Mozes is gestorven. En Mozes is niet later ook in de hemel op een of andere manier of in de hemel verder geleefd. Nee, Mozes is nog steeds gestorven en die moet nog opstaan. Dus ook Mozes. Het is heel lastig om hier dan te zeggen bij deze twee getuigen in Openbaring, want dit is nog in de tijd van de grote verdrukking, de 70ste jaarweek. En dat is nog voor de opstanding van de rechtvaardigen, die pas aan het begin van het koninkrijk zal plaatsvinden. En dan zal Mozes en dan zal Elia opstaan enzovoort, hè, de opstanding van de rechtvaardigen. Maar Mozes is nog steeds gestorven, dus om te zeggen dat Mozes een van deze twee getuigen is, is ook heel lastig, hè? En natuurlijk in Judas staat dat Michael en de tegenwerker die twisten over het lichaam van Mozes. Maar goed, wat er van ook zij, dat neemt niet weg dat Mozes wel degelijk gestorven is en de Heer heeft hem zelf begraven. De plek staat erbij, althans niet duidelijk precies waar, maar wel het gebied waar hij begraven werd. Dus het is overduidelijk dat Mozes gestorven is en dat hij begraven is. Ik denk dat dat toch, hè, dat van Judas, dat is dan een andere kwestie. En dan Henoch wordt ook gedacht, hè, of Henoch mogelijk een van die twee getuigen is. En ook Henoch, waarvan staat hij wandelde met God. En toen ineens, toen was hij er niet meer, want God had hem weggenomen, staat er dan. Hè. En daarom wordt ook vaak de gedachte gekoppeld dat dan mogelijk hij naar de hemel is gegaan of wat ook. In ieder geval was Henoch een gelovige. Dat is wat Hebreeën 11 ook van hem zegt. Henoch, trouwens een mooie naam, betekent toegewijd. Hè? Henoch was volledig toegewijd aan God, aan Yahweh. En daarin is dat natuurlijk een stukje voorbeeld voor ons. Hè? Door het geloof, zegt Hebreeën 11 vers 5, werd Henoch weggenomen of overgeplaatst, tot opdat hij de dood niet zou waarnemen. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had of overplaatste en voor zijn overplaatsing kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Maar dat Henoch zelf de dood niet zag, dat neemt niet weg dat Henoch wel degelijk overleden kan zijn. Alleen, ja, dat kan in zijn slaap gebeurd zijn. Dat hij zich totaal niet bewust was dat hij op dat moment overleed. Wie zal het zeggen? De dood niet zien wil niet per se zeggen dat je niet overleden bent. Dat is wat wij dan snel denken, van oh, hij is nooit dood gegaan, dus hij zal nog, God zal hem nog ergens in leven houden. Nee, dat wil het helemaal niet zeggen. Bovendien zegt Hebreeën 11, vers 13, van de voorgaande rij gelovigen die genoemd zijn, Hebreeën 11, vers 13, deze allen zijn in het geloof gestorven. En in dat rijtje wordt Henoch ook genoemd. En dat is toch het getuigenis, denk ik, van de schrift zelf, dat Henoch daar ook bij hoort. Want ja, je kunt je toch niet aan die indruk onttrekken. Als er zo staat, deze allen zijn in het geloof gestorven en zij hebben de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien, geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Nou, dat geldt natuurlijk net zo goed voor Henoch, die ook de belofte van God kende, maar de vervulling ervan ook niet heeft gezien. Dus het is heel goed, het is heel logisch als Henoch hier ook onder valt. Hè? Dus Henoch is ook gestorven. Dus Henoch, ja, het is ook heel lastig om hiervan te zeggen, die twee getuigen, één van die twee is Henoch. Dat is ook heel moeilijk, hè. Dus we weten het eigenlijk niet. Dat is eigenlijk de conclusie. Wie zijn die twee getuigen? Nou, we weten het niet, maar God zal ze daar neerzetten. Als een licht, als degene die in die donkere tijd dat woord van God, dat licht van het woord van God nog steeds verspreiden. En in die hele, ja, in die periode van duisternis, toch klinkt dan dat woord van God. Hè? En dat is daarin, dat is dan heel bemoedigend, denk ik. Want ja, wij vragen ons misschien ook wel eens af in onze dagen, waarin er zoveel geestelijke duisternis is. Waar is het licht van het woord? En nou ja, gelukkig hebben we dat licht van het woord bij ons en we kunnen dat raadplegen, lezen met elkaar en zelfs zo met elkaar nog in alle vrijheid nog steeds bespreken gewoon met elkaar. Hè? In alle vrijheid kunnen we dat nog steeds doen, dat is fijn. Dat is ook licht. Goed, hiermee wilde ik afsluiten. We zullen afsluiten met een dankgebed en dan nog een lied zingen met elkaar. Vader, we danken u dat we deze dingen met elkaar konden aanstippen vandaag. Een aantal overwegingen waarin we misschien wat contouren kunnen zien van de tijd van het einde die nog aanstaande is. Vader, dank u wel voor het licht van uw woord, dat we dat hebben en bijzonder het evangelie van de apostel Paulus, Vader, wat voor ons van toepassing is, waarin zoveel heerlijkheid, zoveel genade, zoveel liefde van u vervat staat. Vader, dank u wel dat we bij die woorden van het geloof en die woorden van het uitstekende onderricht mogen blijven. En Vader, dank u wel dat het goed is om soms een blik te slaan in dat profetische woord, om eens te kijken hoe ver de klok van u al staat. En we danken u dat we zien dat het gaat naderen, Vader, en dan mogen wij ons hoofd opheffen, want uw zoon zal gaan bazuinen. En Vader, daar zien we naar uit, daar leven we naartoe. We danken u dat u ons dat vergunt, dat we in deze tijd mogen leven. Vader, een tijd ook met veel misleiding, een gevaarlijke tijd, waarin zoveel aan de hand is, wat ons kan afleiden van de dingen waar het werkelijk om gaat. Maar dank u wel dat we dat vaste baken hebben van uw woord. En dat evangelie wat die unieke apostel mocht brengen, mag brengen. Vader, dank u wel dat we dat mogen doorgeven aan anderen. Dank u wel dat we dat mogen delen met elkaar. In alle vrijheid, genade en liefde. We danken u dat u ons dat moment ook vandaag gaf om even met deze dingen bezig te zijn. We danken u dat we met elkaar kunnen zijn, met elkaar kunnen eten. Dank u voor het voedsel ook wat u geeft. En dank u wel dat we ook met elkaar kunnen zingen. We danken u daarvoor in alles en wees met ons ook als we straks van hier gaan. Wees ons nabij op en over de wegen die nog gegaan moeten worden. Vader, dank u wel dat u dat wilde geven zo. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.